Vanavond de 13e avond in deze cursus, de 12e parasha is vanavond aan de beurt. En die heet parashat Vayechi. En Vayechi betekent dat wacht, dat staat heel vaak aan het begin, want heel veel Hebreeuwse zinnen beginnen met dat woordje en. Dat voorvoegsel wacht betekent eenvoudig en. En Yechi, ach u weet allemaal, lachai, leven. Dat komt van het woord leven, dus dat betekent en hij leefde en Jacob leefde. Dat betekent, als je de zin helemaal vervolgt, Jacob leefde in Egypte nog 17 jaar. Zo begint die parasha in Genesis 47 vers 28. We gaan vanavond door tot het einde van het boek Genesis, het boek Bereshit. En we zullen daarin horen over de zegen die Jacob uitspreekt over de zonen van zijn zoon Jozef. En vervolgens de zegen die hij uitspreekt over zijn eigen zonen. We horen over zijn dood en begrafenis en over de dood van Jozef. We gaan eerst door tot Genesis 49 vers 18. Jacob voelt zijn levenseinde naderen. We weten dat hij 147 jaar is geworden en ik noem het nog maar omdat ik het zo aardig vind. Dat Abrahams leeftijd 7 maal 5 kwadraat is, Isaac 5 keer 6 kwadraat en Jacob 3 keer 7 kwadraat. Ik heb u altijd gezegd, dat kan geen toeval zijn. En Jozef, dat is niet de vierde en toch weer een beetje de vierde. Dus die rekenkundige reeks wordt niet voortgezet, maar zijn leeftijd krijg je als je die 7 kwadraat, 6 kwadraat en 5 kwadraat bij elkaar optelt. Nou ja, u doet er maar mee wat u wilt, maar merkwaardig is het zeker. Jacob laat Jozef zweren. Je zou zeggen, je eigen zoon vertrouw je toch wel, maar dit is zo belangrijk, daar moet een eed op gezworen worden. Want Jacob wil bij zijn vaderen begraven worden. Dat betekent ook bij zijn moederen, maar dat zit in de uitdrukking opgenomen. Dat is in de spelonk van Machpela, waarover we het eerst horen in Genesis 23. De eerste die daar begraven was, dat is Sara geweest. En de laatste die daar begraven wordt, is Jacob. Waarom wil hij daar begraven worden? Begraven worden in het beloofde land, daar zit achter, hoe weinig daarover in die tijd ook nog bekend was, het geloof in de opstanding en in het rijk van de Messias. We zien daar iets merkwaardigs dat we ook vonden in Genesis 24. Jozef moet de hand op zijn heup leggen. De Bijbel kent van het Oude Testament heel wat eufemismen voor de geslachtsdelen. En hoogstwaarschijnlijk is dat hier ook het geval. Rashi zegt dat, maar er zijn vele voorbeelden van in het Oude Testament. Tot de voeten aan toe. Wij vinden dat natuurlijk maar uitermate vreemd. Maar in die Oosterse leefwereld ligt dat heel anders. En Rashi suggereert daarmee ook dat alles wat er gebeurt, gebaseerd is op de besnijdenis, op het verbond van de besnijdenis, maar ook de besnijdenis als het oordeel van God over het menselijk vlees. Alles heeft te maken met besnijdenis en dus ook alles met voortplanting en alles met het verbond dat God met Abraham en Isaacs en Jacobs nageslacht heeft gesloten. Jozef moet deze belofte aan Israël, dat is Jacob, waarmaken. En daarin ligt ook altijd een typologische heenwijzing naar Yeshua. Jozef is in zijn hele geschiedenis zo'n treffende, een van de duidelijkste in de hele Tenach, zo'n treffende heenwijzing naar Yeshua. En dat is hier ook het geval. In Yeshua worden alle beloften die God aan Israël heeft gedaan, waargemaakt. Ten slotte, aan het einde van zijn leven voelt hij zijn einde naderen en dan ligt hij op zijn bed dat zijn sterfbed zal worden. U vindt het woord bed in vers 31 van hoofdstuk 38. Maar datzelfde vers wordt in Hebreeën 11 vers 21 aangehaald op deze manier. Hij aanbad op het uiteinde, dat is leunend op het uiteinde van zijn staf. Daar zit een aardig iets achter. Het woord voor bed, meta, of het woord voor staf, mate, wordt met precies dezelfde medeklinkers geschreven. En het Hebreeuws wordt alleen maar met medeklinkers geschreven. Dat levert bijna nooit problemen op, maar soms wel. De Masoreten, dat zijn de rabbijnen geweest die de tekst van het Oude Testament definitief hebben vastgesteld, 10e, 11e eeuw, die lazen bet, meta. Maar de Septuaginta, de Griekse vertalers van het Oude Testament, van voor onze jaartelling al, die lazen blijkbaar maté. Vandaar het woord staf. Nou ja, het is maar een detail, maar het laat ons iets zien over de geschiedenis van de Bijbeltekst. En zo is het in Hebreeën 11 terechtgekomen. Het is wel goed om erop te wijzen dat Jacob's sterfbed, na al zijn falen, na al zijn geknoei, na zijn omzwervingen, zowel letterlijk als geestelijk, het hoogtepunt van zijn leven is geworden. Dat is lang niet altijd het geval. David, die grote godsman, daarvan kan je nou niet direct zeggen dat zijn sterfbed het hoogtepunt was. Jacob begon vleeselijk en hij eindigde geestelijk. Ik heb daar hiernaast gezet de 7 koningen van Juda. Er zijn er veel meer geweest, maar dit zijn de 7 vrome koningen van Juda. Van wie de schrift zegt, zij deden wat recht is in de ogen des Heren. En alle 7, of het nou Jozefat is, of Asa, of Hiskia, of Josia, zijn op het einde van hun carrière op hun gezicht gegaan. Dat is wel heel treffend. En zo gaat het helaas maar al te vaak, ook in de schrift. En daarom is Jacob's sterfbed een des te groter contrast met hoe het helaas vaak gaat. In het volgende hoofdstuk, in vers 7, daar vertelt hij over de dood van Rachel en over de begrafenis van haar in Bethlehem. Je zou kunnen denken, wat doet dat daar, waarom moet dat vermeld worden? Maar zoals Jacob terugkijkt op zijn leven, denk ik dat voor hem Bethlehem het keerpunt is geweest. Vlak daaraan vooraf ging Bethel. Je kunt het zo, als je de kaart van Israël een beetje kent, je voorstellen hoe hij zo afgezakt is van Bethel naar Bethlehem, in de velden van Ephrata, waar zijn vrouw gestorven is. Geestelijk was dat voor hem het keerpunt. En dat is des te treffender als je denkt aan de geschiedenis van Israël als geheel. Denk erom, Jacob is Israël. In deze hoofdstukken vind je ook heel vaak de naam Israël als aanduiding voor Jacob. En ook in de geschiedenis van Israël als geheel is Bethlehem, en dan denken we aan de geboorte van Yeshua, het grote keerpunt geweest. Het is heel bijzonder dat Jacob zijn zegeningen begint met de zonen van Jozef. Dat heeft een reden, want die beide zonen zullen worden aangenomen als zonen van Jozef zelf, van Jacob zelf. Als hij zijn einde voelt naderen, roept hij Jozef en diens beide zonen bij zich. En hij spreekt dan over El Shaddai. Ik heb u dat eerder verteld. El Shaddai, de oude uitleggers hebben al gezegd dat betekent God de Almachtige. Zo geeft de Septuaginta het weer. Ibn Ezra, de grote Joodse rabbijn uit Spanje, geeft het ook zo weer. God de Almachtige. God de Almachtige verscheen op zich 17 vers 1 aan Abraham. En later lezen we dat ook van Isaac en vervolgens ook van Jacob. Zij kenden God. De naam Yahweh is eigenlijk nog nauwelijks gebruikt. Die zal pas bij de Exodus een heel belangrijke rol gaan spelen. In die tijd kende Melchizedek God als El Elyon, God de Allerhoogste. Maar voor de aartsvaders is hij vooral El Shaddai geweest. God de Almachtige. Ik zei u al, de naam Israël komt hier heel vaak voor Jacob. Dat geeft al aan dat hij hier echt op een geestelijk hoog niveau is. De naam Israël lijkt vooral dan met hem verbonden te zijn als hij zich op dat niveau bevindt. Manasse en Ephraim zijn de 2 zonen van Jozef. En die worden hier erkend als zonen van Jacob. Waardoor Jozef het dubbele deel ontvangt dat bij de eerstgeborene hoort. Althans, daar zou je aan kunnen denken. In 1 Kronieken 5, vers 1 en 2 lezen we dat Ruben het eerstgeboorterecht heeft verloren. En het ging ook niet zozeer naar Juda, zoals je misschien zou verwachten, maar het ging naar Jozef, de eerstgeboren zoon van Jacob's lievelingsvrouw Rachel. Het was ook een eerbetoon aan haar. Ik wees al op de vermelding van haar naam in dit gedeelte. Een dubbel deel, dat betekent hier dat beide zonen van Jozef als volwaardige stammen worden geteld onder de stammen van Israël. Dat levert een kleine moeilijkheid op, want daardoor krijg je niet 12, maar 13 stammen. En het is heel boeiend, dat ga ik nou niet uitwerken, maar als je in de Bijbel kijkt, dan zie je dat die 13 stammen toch altijd weer 12 zijn. In alle opsommingen zijn het er 12. Er wordt consequent gesproken over 12 stammen. En dan worden er altijd 12 opgezoomd, waarbij er altijd eentje uit het rijtje verdwijnt. In Openbaring 7 is dat bijvoorbeeld Dan. Op andere plaatsen is het bijvoorbeeld Levi, die een aparte plek had, enzovoort. Dus er zijn toch nog steeds 12 zonen, hoe gek het ook mogen klinken. Jozef brengt deze zonen bij zijn vader. Jacob is bijna blind. Ik heb u al vaak verteld, er zijn zoveel dwarsverbindingen, met name in Genesis, van geschiedenissen die parallel met elkaar vertonen. Soms juist door de overeenkomsten, soms door de contrasten. Als je de bijna blinde Jacob hier op zijn sterfbed ziet, dan denk je meteen aan Isaac in hoofdstuk 27, die ook bijna blind was. En dan denk je eraan dat Jacob naar zijn vader Isaac bedrogen heeft. Ik kan me haast niet voorstellen dat hij daar hier niet aan gedacht heeft. Nu ligt hij zelf in die positie. En nu komt zijn zoon bij hem. Hij kust en omhelst Jozefs zonen. Dan moeten ze even een stapje terug doen. En Jozef buigt zich dan heel dankbaar voor Jacob neer. Nogmaals, zo boog Jacob zich eens neer bij het sterfbed van zijn vader Isaac. Dan brengt hij zijn zonen opnieuw bij Jacob. En Jacob verricht dan die beroemde handeling, het kruisen van zijn handen. Dat Jacob hier op een geestelijk hoog niveau staat, dat betekent dicht bij de Heere God leeft, ontvankelijk is voor de stem van God, betekent dat hij hier ook een handeling verricht die heel duidelijk door de Heere God is ingegeven. Hij weet natuurlijk, terwijl hij praktisch niets kan zien, dat Jozef als vanzelf Manasse, de oudste van de twee, onder zijn rechterhand zal brengen. En Efraïm, de jongste van de twee, onder zijn linkerhand. Daar hoef je niet voor te kunnen zien om dat te weten dat het zo gegaan is. En dus kruist hij zijn handen en zegent. Er zijn een paar mooie trefwoorden hier terugkomen. De herder, tegenover Farao had hij zelf ook gesproken over God, die als een herder hem geleid had. En over de engel die hem geleid had. En wat hij eigenlijk zegt, maar dat vind je alleen maar in de Statenvertaling terug. Maar ook Rashi zegt dat dat de betekenis is. Hij zegt, jullie moeten worden tot een menigte. Maar letterlijk is dat als vissen. Dat is een mooi parallel met het zand aan de oever van de zee. De sterren aan de hemel. En hier heb je nog een derde beeld dat praktisch onbekend is. Word als de vissen in de zee zo talrijk. Maar ik heb u al gezegd, heel veel moderne vertalingen die willen het zo niet weergeven. Maar het is toch een treffende omschrijving van een grote, grote menigte. Ja, dit is misschien wel de enige zwakheid in de hele loopbaan van Jacob, van Jozef. Hij corrigeert zijn vader. Dat is zeker merkwaardig. Het gevoel dat de oudste de eerste zegen moest hebben was zo sterk dat hij even niet nadacht, want hij moet toch begrepen hebben dat zijn vader zijn handen niet zomaar kruiste, dat dat een diepe zin moest hebben. Zijn enige opgetekende zwakheid noem ik het hier en het lijkt me wel juist. Tenzij het verklikken van zijn broers erbij rekent, maar dat weet ik niet zo zeker of dat zwakheid is, zei ik destijds al. Nee, je kunt hier wel zeggen dat de blinde Jacob hier scherper ziet in de gedachten van God dan de ziener Jozef, die zo vaak dromen heeft geïnterpreteerd, maar het hier minder goed weet dan zijn eigen vader. Ook hier is de overeenkomst met het sterfbed van Isaac, dat trouwens helemaal geen sterfbed was, bleek later, want hij heeft nog heel lang geleefd. Maar de parallel is ook hier heel opvallend. Met het sterfbed van Isaac werd zogenaamd de verkeerde zoon gezegend. Jacob ontving de grootste zegen en Esau, de oudste zoon, de mindere zegen. Alleen daar ging dat door bedrog. Maar hier hebben we iets dergelijks. De grootste zegen is, in de ogen van Jozef, voor de verkeerde zoon, die in werkelijkheid de goede zoon is. zoals Jacob zelf de verkeerde zoon was geweest, die in feite de goede zoon was, als u begrijpt wat ik bedoel. Want het was Gods bedoeling dat Jacob gezegend zou worden boven Esau, zoals het Gods bedoeling was dat Efraïm gezegend zou worden boven Manasse. Het is opvallend hoe vaak dat in het boek Genesis voorkomt. Ik kom op 7 keer. Kain moet wijken voor Abel. Jafet moet wijken voor Sem. Als je het goed bekijkt is Sem niet de oudste zoon. We hebben het over Sem, Gam en Jafet. Maar Jafet was de oudste zoon. Sem krijgt de grootste zegen. Haran was een oudere broer dan Abram. Abram krijgt de grootste zegen. Isaac wordt meer gezegend dan Ismaël. Jacob meer gezegend dan Esau. Jozef meer gezegend dan Ruben, hoewel Ruben de oudste is. Dat is blijkbaar een heel belangrijk principe als dat 7 keer in het boek Genesis voorkomt. En ik heb al eerder gezegd, ik denk dan aan het woord uit 1 Korintiërs 15, waar Paulus zegt, het natuurlijke komt eerst en dan het geestelijke. Dat is een soort natuurwet van het koninkrijk Gods. Denk maar de trots waarmee Eva Kain in de arm houdt. Met de hulp van de Heer heb ik een man gekregen. En zij moet leren dat Kain juist het natuurlijke vertegenwoordigt. En dat God zich richt op het jongere, dat per definitie daardoor ook het zwakkere is, het geringere, dat door hem juist verheven wordt. Het is een heel algemeen principe dat je ook nog weer terugvindt in de eerste hoofdstukken van de eerste Korinthebrief. Niet vele rijken, niet vele aanzienlijke. Juist het eenvoudige en het simpele is door God uitverkoren boven dat wat van zichzelf heel wat denkt. Het is opvallend hoeveel profetieën Jacob in deze hoofdstukken uitspreekt. Hij profeteert dat Efraïm groter zal zijn dan Manasse. Nou, hoeveel grote leiders uit de stam Manasse kunt u noemen? Maar ik weet wel leiders uit de stam Efraïm. Jozua, de opvolger van Mozes, kwam uit de stam Efraïm. De koningen kwamen uit de stam Juda. Maar Jerobeam, de tegenkoning van Rehabeam, kwam uit de stam Efraïm. En de 10 stammen gezamenlijk, dus het noordelijke rijk, wordt door de profeten heel vaak genoemd naar de voornaamste stam. Dus Efraïm was niet alleen voornamer dan Manasse. Efraïm was in zekere zin de voornaamste van de 10 stammen. Het is Juda en Efraïm. De tweede profetie is dat hij hier aangeeft over deze zonen heen, dat Israël zou terugkeren naar Canaan, naar het beloofde land. Het land dat God aan de vader had toegezegd. Heel merkwaardig is vers 22. Er zou ook land zijn voor Jozefs zonen. En Jacob zegt dat hij dat zelf veroverd heeft. Dat is nogal vreemd, want dat wordt in Genesis helemaal niet vermeld. Maar heeft daar allerlei speculaties op losgelaten. Maar misschien moeten we het gewoon opvatten in toekomstige zin. Soms was een profetie wel eens in de verleden tijd uitgesproken, terwijl die nog pas in de toekomst vervuld wordt. Nou, dat zou een verklaring kunnen zijn. Maar in elk geval, voor deze 2 zonen is er een bijzonder erfdeel weggelegd. En dan natuurlijk het belangrijkste van allemaal, waar we veel aandacht aan zullen schenken, dat zijn de zegeningen voor de zonen van Jozef, van Jacob, die we vinden in Genesis 49. Het uitgangspunt in vers 1 is heel belangrijk. Jacob gaat zijn zonen vertellen wat in de laatste dagen met Israël gebeuren zal. De laatste dagen, dat is een sleutelterm, zowel in de Tenach als in het Nieuwe Testament. Het verwijst altijd, en de rabbijnen hebben dat ook gezegd, Rashi, Nachmanides, Forno, verwijst altijd naar de tijd van de Messias. Dat is een sleutel. We zullen die zegeningen van de zonen van Jacob nooit begrijpen als we die profetische vervulling niet zien in de geschiedenis van de Messias. Overigens wordt de geschiedenis van Israël hier bezien vanuit zijn verantwoordelijkheid. Dus het gaat niet zozeer om wat God in zijn genade doet. Dat komt er uiteindelijk wel zo uit. Maar het gaat om vooral wat Israël in zijn verantwoordelijkheid allemaal gedaan en vooral misdaan heeft. Het is dus heel wat anders dan Deuteronomium 33, de zegen van Mozes. Daar gaat het ook om een zegen over de 12 stammen. Maar dan gezien vanuit het standpunt van Gods genade en goede tierenheid. Heel simpel voorbeeld. Levi komt er heel slecht af, want er wordt op al zijn wandaden gewezen door Jacob. Maar in de zegen van Mozes is Levi de stam van de priesters en de levieten die zegen verspreiden in Israël. Dus twee totaal verschillende manieren om naar de geschiedenis van Israël te kijken. Je kunt die geschiedenis ook nog weer breder toepassen. Want het is ook de geschiedenis niet alleen van Israël, maar van de mens. Zowel de mens van nature als de mens zoals hij is na de tussenkomst van God in de persoon van Yeshua. Nou, laten we deze 12 zonen eens rustig bekijken. De eerste is Ruben. We gaan beginnen met de zonen van Lea, daarna de zonen van de slavinnen en daarna de zonen van Rachel. De eerste is Ruben. Hij is de eerstgeborene naar de natuur. Jozef is de eerstgeborene naar de geest. Het zit al in die betekenis van die naam. Ruven, zie een zoon. Het is dezelfde gedachte eigenlijk als bij Kaïn, wat ik net noemde. De trots van de jonge moeder die zegt, ik heb een man gekregen, verworven eigenlijk, met de hulp van de Heer weliswaar, maar toch. En zo zit dit ook, zie een zoon, geweldig. Maar het is een voorstelling van de mens van nature. Het is het type van het natuurlijke Israël. God zegt, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dat hopen we de volgende keer te zien. Exodus 4, vers 22. En nog wijder, het is een type van de natuurlijke mens. En daarom wordt in Ruben al onmiddellijk ook de zondeval aangegeven. Niet alleen de zondeval van de mens in het algemeen, maar ook de zondeval van Israël. De zondeval van Adam, maar ook die van Israël. Israël zondigt al in Egypte. We horen later in Ezechiël 20 dat zij in Egypte de afgoden hebben gediend. En ze zondigen bij de Sinaï rond het gouden kalf. Nog maar nauwelijks is het verbond met hen gesloten of ze zondigen al. De aard van Ruben wordt omschreven als onstuimig, onstabiel, onbetrouwbaar. En dat gaat nog door bij Simeon en Levi, de eerste drie zonen van Lea, die samen de natuurlijke toestand van de mens aangeven. Bij Ruben zien wij de verdorvenheid in de begeerte. We weten dat hij, zoals het zo mooi staat, het bed van zijn vader heeft beklommen en gemeenschap had met Bilha, de bijvrouw van zijn vader. En ten tweede geweld, zoals we dat zien bij Simeon en Levi, mannen van bloed. U herinnert zich misschien nog hoe wij destijds in Genesis 3 en 4 al aangegeven hebben hoe we daar die twee principes van het kwaad al terugvinden. De verdorvenheid door de begeerte van de mens die at van de verboden vrucht en het geweld dat we vinden bij Kaïn die zijn broeder doodt. En als je kijkt naar Genesis 6, de geschiedenis van de zondvloed, dan vinden we daar in de toestand van de wereld precies diezelfde twee elementen. De wereld was verdorven en er was vol geweldenarij. Die twee principes vind je terug in het begin van Spreuken, 1 en 2. Die schilderen ons de verdorvenheid van de mens, zijn corruptie, zijn bedorven zijn in leugen en begeerte. En ten tweede zijn geweldenarij. En het eerste vind je bij Ruben, het tweede vind je bij Simeon en Levi. En als je dat toepast op Israël, dan zie je die verdorvenheid vooral in Israëls hoererij. En daarmee wordt aangeduid dat Israël altijd weer de Heere ontrouw wordt door de afgoden achterna te lopen. Dit is de grote aanklacht bijvoorbeeld in Jesaja 40, 41. Hoe Israël de Heere ontrouw is geworden. Daar wordt ook heel vaak vergeleken met de relatie van een man en zijn vrouw. En die vrouw wordt ontrouw en geeft zich af met andere mannen. Een heel bekend beeld bij de profeten. Dat is de verdorvenheid. En ten tweede, Simeon en Levi hebben de rechten van het vlees. Dat zijn geen echte rechten. Dat zijn rechten die het vlees zich toe-eigent, die het opeist. Die worden met geweld gehandhaafd. Zo vonden we dat in Genesis 34. Zo hebben ze gehandeld met Sichem en Hemor en de mannen van die stad alle gedood. En Rashi verwijst daarbij ook naar Genesis 37. Volgens hem zie je die gewelddadigheid ook in het feit dat zij het voortouw nemen in het verkopen van Jozef naar Egypte. En dat is in het tweede deel van het boek Jesaja de tweede grote zonde van Israël. De zonde tegenover de afgoden en de zonde tegenover de Messias. Vanwege de zonde tegen de afgoden kwam Israël in de Babylonische ballingschap. En toen ze teruggekeerd waren uit de Babylonische ballingschap, hoor je niets meer van afgoderij. Maar dan komt de grote test. Hoe zullen zij omgaan met de Messias? En dat is een thema dat ook in het Nieuwe Testament natuurlijk uitvoerig aan de orde komt. Hun raad, hun vergadering, daarin wil Jacob niet zijn. Wat is hun raad, hun vergadering? Wij zouden in eerste plaats denken hun samenzwering in Genesis 34... toen ze hun zuster Dina wilden wreken. Maar de rabbijnen wijzen ook op nummerie 16, vers 1... waar het de leviet Korach is, die in opstand komt. Datan en Abiram stammen uit andere stammen, uit een andere stam. Maar dit gaat vooral om de opstand van de leviet Korach. En in hoofdstuk 25, bij de verschrikkelijke zonde tegenover Midian, waar ze hoereerden met die Midianieten, is het vooral een Simeoniet, Zimri, die daar met name genoemd wordt. Dus die zonde van verdorvenheid, seksuele begeerte, leugenachtigheid, corruptie en aan de andere kant de zonde van de gewelddadenarij worden door Ruben, Simeon en Levi aangeduid. Dus het begint heel negatief. Dit is de natuurlijke situatie in Israël. Israël is niet vooruitverkoren omdat het zo'n voortreffelijk volk is. Het zijn mensen zoals wij. Daarom is het ook tegelijkertijd een beschrijving van ons aller toestand. Simeon en Levi zijn broeders in het kwade. Ze zijn verstrooid geraakt in Israël. Dat was als een soort straf. En het is merkwaardig dat Simeons gebied helemaal binnen dat van Juda ligt. Ze zijn helemaal door omsingeld. En Levi's 48 steden, de steden van de Levieten, die zijn verspreid over het hele land. Maar je ziet dan tegelijkertijd ook weer dat wat als een vloek begon, door God in een zegen kan worden veranderd. Want in Deuteronomium 33 zie je dat die 48 Levietensteden allemaal plekken van zegen en vrede moeten zijn te midden van het volk. Vanuit de stam Levi is er een geweldige, nobele taak. Want Levi is de stam die bemiddelt tussen God en het volk. Dus zo wordt wat een straf was toch omgezet in een zegen. Profetisch kun je bij deze hele periode denken aan de tijd tot op David. Dat is nogal makkelijk, want die komen we direct bij Juda tegen. Dit is de tijd van de richteren, of zoals tegenwoordig heet, de rechters. Je ziet hier weer hetzelfde. Al die richters worden behandeld, maar aan het einde hebben we nog twee grote geschiedenissen. Richteren 17 en 18. Daar gaat het over de verdorvenheid van de afgoderij, van de stam Dan. En in 19 tot 21... de afschuwelijke moord op een bijvrouw die dan weer leidt tot de moord op Gibea en die dan weer leidt tot de moord van bijna de hele stam Benjamin. Het is een en al verdorvenheid en geweldenarij. En dan in de profetische geschiedenis van Israël leidt dat tot het eerste grote hoogtepunt. Juda. Ik noem niet altijd de betekenis van hun namen, maar soms is het heel treffend zoals hier. Lof. Bij Juda denk je aan de Messias, aan Silo, daar kom ik zo op terug. Maar profetisch in de geschiedenis van Israël denken we vooral aan de tijd van David en Salomo. En van daaruit ook naar de toekomst, de tijd van het Messiaanse vrederijk. Voor Juda zal men zich neerbuigen. We zullen direct zien dat Jozef en Juda eigenlijk een dubbeltype vormen. Ze zijn beide een type van de Messias. Dus dingen die we van Jozef vinden, zoals in Genesis 37 in zijn dromen, ze zouden zich allemaal voor hem neerbuigen. Dat vind je nu hier bij Juda ook. Jou zullen je broeders loven, voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. In vers 9 wordt hij vergeleken met een leeuw. In Bileam noemt heel Israël een leeuw. Maar in het boek Openbaring komt die uitdrukking van Jacob weer terug. En wordt Yeshua omschreven als de leeuw uit de stam van Juda. En die leeuw ligt hier voldaan neer. Als iemand die verzadigd is van zijn prooi en geniet van de rust. En Rashi zegt dat verwijst naar de regering van koning Salomo. David Salomo is ook een dubbel type van de Messias. David die door strijd het rijk vestigt en David die vervolgens vrede en gerechtigheid sticht in dat rijk. Dus de eerste vervulling is, als we naar vers 10 kijken, in de tijd van David geweest. David kreeg in Israël de koninklijke scepter. Er zijn eerder koningen van Jeruzalem geweest, we hebben koning Saul gehad. Daar wordt allemaal voorbij gegaan, dat was niet Gods plan. Maar dit wel. De koninklijke scepter kwam in zijn hand. En met die scepter heerst hij over zijn vijanden. De volken zullen hem gehoorzamen. Rashi wijst op 2 Samuel 22, waar David de nek van zijn vijanden onder zich krijgt. En Israël, daar kom ik zo op terug, maar ik noem het nu al. Israël heeft de zwaardmacht. In onder het Romeinse Rijk heette dat het jus gladii, het recht van het zwaard, heel lang behouden. Ook toen het al lang een deel was van de wereldrijken, behielden ze altijd een zekere autonomie. En dat was ook zo ten tijde van de Romeinen. Ze mochten nog steeds zelf de doodstraf uitoefenen. Dat is als het ware symbolisch het laatste stukje macht dat Israël overhield. En daar kom ik zo op terug, maar ik wil eerst even ingaan op die merkwaardige naam Silo. Dat is de Messias, maar ik moet er wel bij vertellen, er zijn heel wat uitleggingen. Silo, zou dat rustbrenger kunnen betekenen? Hij heeft er wel eens een verband gebracht met shalom, maar ja, dan ontbreekt toch die M te sterk. Het betekent het rechthebbende, letterlijk zou je het kunnen vertalen met hij van wie het is, namelijk de heerschappij. Je kunt het opvatten als zijn heerser, dat is dan David, respectievelijk de Messias. Of ook zijn nazaat, dat is dan ook David, respectievelijk de Messias. En sommige rabbijnen hebben weer een andere verklaring. Die denken aan de stad Silo, waar de tabernakel stond. En die zeggen, totdat de zon van Silo komt, dat is totdat de zon ondergaat van Silo. En dat betekent dat Davids huis pas opkwam na de ondergang van de stad Silo en de vernietiging van de tabernakel. Merkwaardig genoeg wordt daar juist in het boek Jeremia vele eeuwen later uitvoeriger over geschreven. Nou ja, afgezien van die laatste verklaring kun je zeggen, al die anderen hebben betrekking op de Messias. En daar voel ik me het gelukkigst bij die uitleg. Totdat Messias komt. Ik had één keer bij de Klaagmuur een bijzonder boeiende discussie met een orthodoxe Jood, toen we het hadden over de tijd dat de Messias zou komen. En een van de dingen die ik noemde is wat er gebeurde in het jaar 6 van onze jaartelling. Toen hebben de Romeinen het jus gladii, de zwaardmacht van Israël, afgenomen. Tot dusver konden ze zich altijd nog verbeelden dat de scepter van Juda niet van hen geweken was. Maar in het jaar 6, toen die zwaardmacht van hen was afgenomen, en ik wees mijn goede vriend bij de Klaagmuur naar boven, naar het tempelplein. Ik zeg, toen waren hier de Joden bijeen en trokken zich de baard uit. En jammerden, de scepter is van Juda geweken en Silo is niet gekomen. En ik zei tegen hem, wat ze zich niet realiseerden, was dat Silo een jongen van een jaar of 10 was in het onooglijke plaatsje Nazareth. Nou, hij had ook hele belangwekkende dingen terug te zeggen, maar daar gaan we nou niet verder op in. Maar het is wel heel frappant, nietwaar? De Joden klaagden, dit kan gewoon niet. De scepter is van Juda geweken en Silo is niet gekomen. Daarom is die tijd zo belangrijk. Totdat Silo komt, zal de scepter niet wijken. En na Silo, na de dood van Silo, kunnen we zelfs zeggen, is de grote ballingschap aangebroken, waarin Israël totaal geen koninklijke heerschappij meer heeft bezeten. Er wordt hier verwezen naar de ezel waarop hij rijdt. Dat is een rij die hier, zegt Sforno, zegt ook de Targum, en die verwijzen naar Zacharia 9, vers 9. Dat kennen we natuurlijk heel goed. De Messias die komt rijdende op een ezel. Er wordt hier ook gesproken over een overvloed aan wijnstokken. Een beeld van vreugde en voeding. De wijn is een beeld van vreugde en ook van voeding. Daar zijn verschillende plaatsen die daarnaar verwijzen. Ook in het Messiaanse Rijk een overvloed aan wijnen. En het eerste teken dat Yeshua deed als teken van zijn heerlijkheid was de overvloed aan wijn die hij schonk. Zijn ogen zijn donker door de wijn, of zoals anderen zeggen, donkerder dan wijn. De tanden witter dan melk. Een beeld van schoonheid. Zoals Psalm 45 de schoonheid van de Messias zo heerlijk beschrijft. Nou, als je dat nou toepast op Israël als geheel, maar ook op de mens als geheel, de mensheid, dan zeg je, dit is de natuurlijke toestand. Ruben, Simeon, Levi. Zo is de mens van nature. En daartegenover staat dan als geweldig contrast Juda. Dan gaat het niet over Juda als mens, maar Juda als dat waarvoor hij staat. Als de stam waaruit de koning is voortgekomen. En dat is uiteindelijk Silo, de Messias, Yeshua. Nu komen we nog verder bij de zonen van Lea. Alleen wordt Zebulon nu voor de oudere Issachar genoemd. En dat zal wel met de profetische betekenis samenhangen. Zebulon betekent woonplaats. Dat is een zinspeling op Zebulons toekomstige woonplaats aan de zee. Daar waar nu Haifa ligt. Bij de schepen, verwijzing naar handel, in het noorden, in de richting van Sidon. Dat is Zebulon. Geestelijk is dat van enorme betekenis. De zee is een heel gewoon beeld in de Bijbel van de volkerenwereld. Je ziet dat, om maar twee voorbeelden te noemen, in Jesaja 17 en in Openbaring 17. Stel eens voor, wat is de geschiedenis van Israël na het optreden van Silo geweest? Israël verstrooid onder de volkeren, vermengd met de wereld. Eerst geestelijk door de afgoderij, later ook letterlijk, na de verwerping van de Messias, de grote diaspora, de verstrooiing onder alle volkeren. En Issachar geeft datzelfde beeld. Zijn naam betekent loon of huur. De betekenis daarvan kun je terugvinden in Genesis 30, hoe die naam ontstaan is. En Israël wordt hier vergeleken met een magere pakezel. Een pakezel dat verwijst naar slaafse onderwerping. Hij ligt hier tussen twee lasten. Alsof hij geen keuze kan maken. Aan de ene kant Gods juk, aan de andere kant het juk van de volkeren. En dat is het juk dat Israël feitelijk heeft geaccepteerd. Zoals we dat vonden bij Zebulon, zo ook bij Issachar. Israël neerliggend in alle rust onder de volken. Alsof ze daar bijna zich thuis voelen. Zoals het ook met vele, vele Joden in de diaspora is gegaan. Heel merkwaardig, en ik kan het ook niet goed thuisbrengen, is dat Rashi en de oudere rabbijnen menen dat Issachar hier het juk draagt, het juk van de Torah, om Israël te leren. Ik zou denken dat dat de rol is van Levi, ik begrijp het niet goed. Tenzij dat deze rabbijnen denken aan 1 Kronieken 12, vers 33, waar we lezen dat de Issacharieten bekend waren daarom dat zij de tijden verstonden. En daarmee het Israëls kalender, daarmee Israëls geestelijk leven, dat zich volgens de kalender afspeelt, jaar in, jaar uit. Zij verstonden wat Israël ten diepste verschuldigd was aan de Heere God. Als het dat is, dan snap ik het een beetje. Hoe dan ook, Zebulon en Issachar beschrijven de toestand van Gods volk dat niet leeft uit de Messias. Een toestand voor een groot deel, bijna 2000 jaar lang, te midden van de volkeren. Waar ze als een pakezel het juk van de volkeren gedragen hebben. Maar daarmee is gelukkig de geschiedenis van Israël nog lang niet ten einde. We komen nu tot de zonen van de slavinnen. Let op de volgorde. Eerst de zonen van Bilha, Dan en Naftali. En dan daartussenin de zonen van Zilpa, Gad en Aser. Ook hier is de volgorde dus iets aangepast. Blijkbaar vanwege de morele rangorde, volgorde die in deze 12 zonen aanwezig is. Die zonen van de slavinnen komen hier dus tussen Juda, of tussen de zonen van Lea en de zonen van Rachel. Ze geven daarmee profetisch Israëls slaafse toestand weer tussen de eerste en de tweede komst van de Messias. Ik denk weer aan het woord diaspora. Dat betekent de verstrooiing van Israël onder de volkeren. In een slaafse toestand. Niet langer is er een scepter in hun handen, maar ze zijn als slaven onder de volkeren. En dat zien we allereerst in Dan. Dans naam betekent rechter. Maar bij hem is weinig van het recht te bespeuren zoals God het bedoelt. De eerste godslastering die in Israël wordt opgetekend komt van een Daniet in Leviticus 24. De eerste afgoderij die onder Israël wordt opgetekend in Rechters 18 komt van de Danieten. Dan verwijst naar de macht van Satan te midden van Israël. Dat is ook een heel oude traditie dat uit Dan de anti-messias, de antichrist, zou stammen. De rabbijnse traditie denkt vooral aan Simson. Dat zal ik u nog in een paar voorbeelden laten zien, want Simson was een Daniet. Wij staan er vaak niet bij stil uit welke stam bepaalde leiders in Israël afkomstig waren, terwijl dat wel degelijk van belang is. Dan is als een slang op de weg. Nou, dat is geen positief beeld. Het gaat hier ook om een bijtende slang. En dan denken we altijd vanzelf aan de slang in het paradijs. De slang waarvan Openbaring 12 vers 9 zegt dat de draak, de duivel, de Satan, de oude slang is. De slang uit de Hof van Eden. Hier is dan een slang. Hier is dan geen slaaf van de volkeren. Hier geeft dan leiding, maar op een volkomen verwerpelijke manier. In afvalligheid onder de antichrist. Yeshua geeft een buitengewoon belangrijk woord dat heel veel verwaarloosd is. Omdat men het vers niet begrijpt of niet weet wat men ermee aan moet. Maar in Johannes 5 vers 43 lezen we: ik kom in de naam van mijn vader en mij nemen jullie niet aan. Er zal er een komen in zijn eigen naam en die zullen jullie aannemen. In een meervoudige vorm waarschuwt hij in Matteüs 12 vers 45 voor de valse christussen die er onder valse messiassen dus die er onder Israël zouden optreden. En dit is het merkwaardige moment dat een heel bekend vers in de Bijbel te vinden is. Ja, ik zou bijna zeggen oprisping, dat klinkt niet zo leuk. Een ontboezeming, een uitroep van Jacob. Juist op dit wat profetisch het dieptepunt is, het absolute dieptepunt in de geschiedenis van Israël. Dat uit Israël nog eens een anti-messias zou voortkomen. Er zijn er vele geweest. Israël zelf hanteert een lijst van meer dan 60 anti-messiassen. Alleen staat bij hen ongelukkigerwijs Yeshua ook op die lijst. Maar het zijn er heel wat geweest. Maar de antichrist die de Bijbel aanduidt als de antichrist, dat is de ergste van allemaal. En dan verzucht Jacob: op uw redding wacht ik, Heere. Dat woord redding is Yeshua. Dat is bijna hetzelfde woord als Yeshua. Het verschil zit hem alleen in die klinker. En u weet, Yeshua betekent, hij zal zijn volk verlossen van hun zonde. De Heere redt. En dat is natuurlijk een heel merkwaardige verwijzing. Op uw redding, dat is de Yeshua die gelegen is in Yeshua. Je zou profetisch kunnen zeggen, wat Jacob hier uitspreekt is de taal van het getrouwe overblijfsel. Mooi staat de vertaling woord vooral uit Jesaja. De gelovige rest van Israël. Dat is altijd het ware Israël. Dat is het Israël dat zegt: hoe lief heb ik uw Torah. Dat leeft uit de Torah en uit de gemeenschap met de God van Israël. Dit is hun taal. Die ze slaken als een machteloos uitzien naar het heil van de Messias. Het is het grote keerpunt in heel Genesis 49. Vanaf dit moment, vanaf dit gebed dat zij opzenden, verandert de hele toon en gaat het weer bergopwaarts. Het is dan ook volkomen verwerpelijk, en helaas gebeurt dat nog altijd, dat men vertaalt zaligheid. Ik heb er tegen geprotesteerd, maar het heeft niks geholpen. De herziene Statenvertaling heeft dat woord toch weer overgenomen. Maar dat Hebreeuwse woord en het Griekse woord betekenen niet zalig maken. Betekenen niet zaligheid, En heiland betekent ook niet zaligmaker. Het betekent redding, verlossing. Zalig is een gelukstoestand. Maar hier gaat het over redding, verlossing. En doordat er staat zaligheid, heeft men zo vaak gedacht. En op menig sterfbed zal die zucht geslaagd zijn. En daar komt het toch goed aan boven hoor, zo is het nou ook weer niet. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Maar sorry, het betekent het niet. Het betekent niet op de hemelse heerlijkheid. Het betekent de verlossing van Israël. In de Tenach heb je eigenlijk totaal geen verwachting van een hemelse heerlijkheid. Maar de verwachting van de opstanding. Alles is gericht op de opstanding. Bij ons is het net andersom. Althans bij de doorsnee christen. Alles is gericht op de hemel. En de opstanding, nou ja, dat komt ergens aan het eind. En Israël is het totaal andersom. En eigenlijk bij ons zouden we het evenwicht moeten terugvinden. Hij roept om de redding. De verlossing. Dit is een dieptepunt. David is lang geleden. Israël zoveel eeuwen onder slaafse verdrukking. En dan komt nog, dat is nog passief, maar nu komt actief uit hun eigen midden. Deze anti-messias naar voren. Die een slang is, die bezeten is van de Satan zelf. Waar gaat dat heen leiden? Nog één opmerking. Rashi zegt, en dat is toch ook een mooie gedachte die niet hier tegenover staat, maar in lijn daarmee is. Je moet hier denken aan het laatste gebed van Simson. Ik zei u al, de rabbijnen denken graag aan Simson, de dan niet in het Oude Testament. Die heel veel kwaad heeft aangericht. Maar op het einde heeft Simson door die laatste overwinning, waarbij hij zelf ten onder ging, meer vijanden gedood dan in zijn hele leven. En als dat gebeurd is, dat laatste gebed, geef maar nog eenmaal mijn kracht terug, dat Simson bidt, dat leidt dan, zegt Rashi, naar de grote profeet die daarop volgt. Want met Simson is het verhaal praktisch afgelopen. Dan volgt Samuel, de grote profeet. En daar is een zekere parallel tussen die gedachte en de gedachte die ik zojuist heb ontvouwd.